Hoofdstuk 7. Luca zat op Julia's fiets, die ze van de viskar had losgemaakt. Hij was nerveus, maar ook opgewonden, omdat hij op een echte fiets zat. "Wauw," zei hij. Hij zette zijn voet op een pedaal en duwde het omlaag. De fiets reed langzaam vooruit, wat hem verraste. Toen hij om zich heen keek, zag hij dat de mensen op de piazza naar hem staarden. Vol zelfvertrouwen ademde Luca diep in en probeerde te fietsen. Hij wiebelde een beetje en gluurde naar zijn voeten om te kijken hoe die het deed. Meteen viel hij. In tegenstelling tot in het water voelde hij pijn toen hij de grond raakte. "Goed, probeer erop te springen," stelde Alberto voor. Luca probeerde het en viel. "Nee, nee, nee, kom op, jij bent hier de baas." Luca slaagde er niet in om de fiets te laten zien dat hij de baas was en viel nog een keer. "Hij voelt het als je bang bent," zei Alberto streng. "Onderwerp hem."
"Santa Mozzarella," mompelde Julia, die er genoeg van had. "Kijk omhoog," zei ze tegen Luca.
"Huh?" zei Luca.
"Als je naar de grond kijkt, val je," zei ze.
Dat vond hij logisch. Hij begon de pedalen rond te duwen. Deze keer keek hij voor zich uit, niet omlaag. Tot zijn grote verrassing lukte het hem. Hij fietste, zonder te vallen.
"Oh ja, precies wat ik wilde zeggen over dat omlaag kijken," zei Alberto, die wist dat hij dat helemaal niet had willen zeggen. "Goed, mogen we bij je team?"
Julia leek geërgerd.
"Aspetta, kun je obstakels ontwijken? Wat als een oud vrouwtje de straat oversteekt?"
Julia bootste een oude vrouw na en liep in Luca's weg. Hij slaagde er amper in haar te ontwijken.
"Kun je tegen passief-agressief verbaal geweld?" riep Julia. "Mooie fiets, nummer 1. En nummer 2, grapje, het is een fiets van niks.
Luca dook in elkaar, maar hij bleef fietsen.
"En tenslotte," zei Julia, terwijl ze een paar houten planken op tonnen legde om een hindernissenparcours te maken. "Hoe doe je het op waanzinnig moeilijk terrein?"
"Silencio, Bruno," zei Luca terwijl hij de fiets over het circuit loodste. Hij wiebelde de hele tijd, maar het lukte hem. Tenminste, tot hij omlaag keek naar zijn voeten. Toen was het over en uit. En hij viel op de grond. Luca stond op en tilde de fiets overeind. Hij wilde het opnieuw proberen.
"Stop," zei Julia. Daarna zei ze tegen Alberto: "Hoe zit het met jou? Kun je tenminste zwemmen?"
"Ja, ik ben verschrikkelijk," zei Alberto.
Luca gaf hem een scherpe por met zijn elleboog.
"Slecht in zwemmen."
"Jij kunt niet zwemmen? Jij kunt nauwelijks fietsen?"
"Siete un disastro," mopperde Julia.
"Echt, hè? Waar komen jullie eigenlijk vandaan?"
"Wil je dat weten?" vroeg Alberto.
"We zijn weglopers."
"Weglopers?"
"Ik weet niet, ragazzi," zei Julia en ze dacht even na.
"Alsjeblieft," smeekte Luca. "Mijn familie wil me naar een vreselijke plek sturen, weg van alles waar ik van hou.
Maar als we de race winnen, dan zijn we vrij."
Julia keek naar Luca. Haar blik verzachtte. Ze keek naar Alberto, die zei:
"Mijn leven is te gek. Ik help hem gewoon."
"Je moet me nog een kans geven," smeekte Luca. "Ik weet zeker dat het deze keer lukt."
Toen hij op de fiets wilde stappen, hield Julia hem tegen.
"Jullie willen dit net zo graag als ik. En met die honger, daarmee kom je het verst."
"Ik heb enorme honger," zei Alberto.
"Perfetto," riep Julia. "Jij eet, jij fietst en ik zwem."
Ze wees achtereenvolgens Alberto, Luca en zichzelf aan.
Luca kon het niet geloven. Misschien lukte het.
Hij keek naar Alberto, die stond te glimlachen.
"Underdogs?" zei Julia.
"Underdogs!"
juichten Luca en Alberto. "Nu alleen nog geld voor de inschrijving," zei Julia.
"Van mijn vader."
De jongens volgden Julia door de stad naar haar huis. Ze waren nog nooit in het huis van een landmonster geweest en het was zowel opwindend als ongelooflijk angstaanjagend. Binnen zag Luca een man met één arm en veel tattoos.
Hij was in de keuken aan het koken en zong luidkeels.
Oké, laat mij maar met hem praten, zei Julia, en doe heel gewoon. Hij kan niet goed tegen angst.
Ik ook niet, dacht Luca.
Hé, hey, papa, riep Julia, er komen wat vrienden eten. Is er genoeg voor vier?
De reusachtige man met één arm draaide zich om. Hij hield een enorm hakmes vast.
Hm?
Zei hij. Luca dacht dat hij ging flauwvallen.
Wauw,
zei Alberto. De man bekeek de jongens van top tot teen. Toen, zonder een woord te zeggen, knikte hij en hij draaide zich om, zodat hij verder kon gaan met koken. Julia stak haar duim op naar Luca en Alberto. Een paar minuten later zaten de jongens aan een tafel. Luca was vreselijk bang. Alberto keek rond in de kleine ruimte en zag harpoenen aan de muur hangen.
Wat zou die met die dingen doodmaken? Fluisterde hij naar Luca.
De grote man met de tattoos heette Massimo. Hij hakte met het mes de kop van een vis af. Hij had Alberto gehoord.
Alles wat zwemt, zei hij.
Luca lachte nerveus.
Visto il giornale vandaag? Vroeg Massimo.
Hij gaf de jongens de lokale krant. Op de voorpagina stond Mostro avvistato all'isola, met een wazige foto erbij van een zeemonster dat met zijn staart net boven het water uitpiepte.
Pff, die foto is toch nep, papa, zei Julia. Iedereen in Porto Rosso doet alsof hij gelooft in zeemonsters.
Nou, ik doe niet alsof, zei Massimo.
Hij scheurde de foto uit de krant en prikte hem met een mes vast aan de muur. Daarna ging hij verder met koken. Julia hielp hem. Luca en Alberto keken aandachtig naar de muur. Ze zagen dat die vol hing met foto's van zeemonsters die allemaal uit kranten gescheurd waren. Luca dronk van een glas water en spuugde het meteen weer uit. Op dat moment wilde hij niets liever dan terug de zee inkruipen. Het water raakte de helft van Alberto's gezicht, dat meteen zijn zeemonstervorm aannam. Luca greep Alberto vast en duwde hem op de grond onder de tafel.
Huh?
Zei Julia toen ze zich samen met haar vader omdraaide. Luca droogde gauw Alberto's gezicht af met zijn shirt. Hij was blij dat Julia en haar vader hen niet konden zien en niet wisten wat er net gebeurd was. Maar er was nog een paar ogen dat hen in de gaten hield. Een kat. De kat had alles gezien. De kat kende hun geheim. Luca liep nerveus lachend naar zijn stoel, gevolgd door Alberto. Ze deden alsof er niets aan de hand was. Julia haalde haar schouders op en ging net als haar vader verder met koken. Luca merkte dat de kat nog steeds naar hem staarde. Toen zei Massimo, het eten is klaar, trenette al pesto, mangiamo. De man plofte op zijn stoel. Het leek alsof er een aardbeving door de kamer ging. Luca staarde naar de pasta op zijn bord en vroeg zich af hoe landmonsters aten. Hij zag een stokje met puntige dingen aan het ene uiteinde. Later zou hij leren dat dat een vork was. Hij pakte hem vast. Alberto deed hetzelfde. De twee jongens keken naar Julia en haar vader om te zien wat zij deden. Dat leek een goed plan, maar Julia en haar vader wachten zodat hun gasten eerst konden beginnen met eten. Luca glimlachte en lachte ongemakkelijk toen Alberto het voorbeeld gaf, zijn vork neerlegde en de pasta met zijn handen in zijn mond schoof.
Massimo wierp Alberto een blik toe.
Luca nam ook wat pasta met zijn handen.
Begon Julia. De jongens aten met smaak. Ze propten handenvol pasta in hun mond.
Massimo fronste. Ze leken hem niet op te merken en bleven eten. Na een tijd zei Massimo,
waar zeiden jullie dat jullie vandaan komen?
Luca wist niet wat te zeggen en voelde zich nog ongemakkelijker toen hij zag dat de kat nog steeds naar hem zat te staren. Ze zat nu op Massimo's schouder.
Ze zijn
klasgenoten, zei Julia, die razendsnel nadacht. Uit Genova. Luca en
Alberto, zei Luca zachtjes. Alberto, en wat komen jullie hier in Porto Rosso doen? Vroeg Massimo.
Grappig dat je het vraagt, antwoordde Giulia. Ze zijn hier voor de race.
De race?
Ja, zei Giulia. Weet je wat? Maak je maar geen zorgen.
Maak je maar geen zorgen, zei Massimo. Hij vroeg zich af waarover zijn dochter wilde dat hij zich geen zorgen maakte.
Maak je maar geen zorgen.
Natuurlijk kreeg Massimo daardoor het gevoel dat hij zich beslist zorgen moest maken. Hij zette zijn glas neer, zuchtte diep en zei: Giulietta, ik wil niet dat je aan de race meedoet. Hij gebaarde naar Giulia dat hij haar onder vier ogen wilde spreken. Je raakt zo van streek.
Papa, per favore, protesteerde Giulia. Ik heb een team nu.
Ze schonk Massimo haar meest vastberaden blik. Haar vader zuchtte opnieuw. Hij wist dat als zijn dochter haar zinnen op iets had gezet, niets haar op andere gedachten kon brengen.
En dan het inschrijfgeld, zei Massimo. We zitten krap.
Ik zal dubbel werken voor de pescheria, zei Giulia gauw. Wat je maar wil.
Ik kan niet verkopen wat ik niet heb, hield Massimo vol, want dat vraagt om meer vis in mijn net. Mi dispiace, Giulietta.
Meneer, onderbrak Luca hen,
wij kunnen helpen.
Wat weten jullie van vis? Vroeg Massimo.
Heel veel, droeg Alberto zijn steentje bij.
Massimo dacht even na. Hij zag de blik in zijn dochters ogen. Hij kon onmogelijk nee tegen haar zeggen, deze keer niet.
Willen jullie werken? Dan zet ik jullie aan het werk, zei Massimo.
Echt waar?
Antwoordde Luca opgewonden. Hij stompte met zijn vuist in de lucht.
Grazie, papa, zei Giulia.
De kat zat intussen op de tafel naar Luca te staren. De situatie was op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk.
Giulia zei: Machiavelli, kst!
Machiavelli miauwde. Hij ontblootte zijn tanden, siste en toonde zijn klauwen.
Niet doen, nee, riep Giulia.
Maar Machiavelli stortte zich op Luca.
Het spijt me van de kat, zei Giulia, terwijl ze zich samen met de jongens naar buiten haastte de tuin in. Ik heb geen idee waarom die dat deed.
Het geeft niet, zei Luca. We gaan maar eens terug naar,
Hebben jullie een plekje nodig om te slapen? Vroeg Giulia. Ze keek omhoog langs de boom en wees naar een houten vloertje tussen de takken. Luca glimlachte naar Alberto. De jongens aanvaarden Giulia's aanbod dankbaar. Ze klommen in de boom en op de houten planken. Giulia volgde hen. Op het platform lagen drie boeken. Giulia raapte ze gauw op.
Sorry, dit is mijn... je schuilplek, zei Alberto.
Grinnikte Giulia.
Ja, mijn schuilplek. Buonanotte, jongens.
Giulia klauterde met haar boeken naar beneden en liep naar het raam van haar slaapkamer. Ze klom door het raam, maar viel.
De boeken vlogen in het rond.
Ik gleed uit, zei ze toen ze weer opdook. Tot morgenochtend.
Toen Giulia verdwenen was, slaakte Luca een diepe zucht.
Dat scheelde niks.
Ik weet het, zei Alberto.
Wauw, die mensenvader is mega. Die is levensgevaarlijk, zeker weten.
Ja, ik dacht dat hij ons doorhad dat we eraan zouden gaan, zei Luca.
Relax, zei Alberto. Hij probeerde zijn vriend gerust te stellen. Mensendingen gaan ons best goed af.
Ja, zei Luca, die erover nadacht.
Dat is waar.
Een tijdje zaten ze in stilte bij elkaar.
Zag je mij op die fiets? Zei Luca.
Giulia zei: Kijk omhoog, en toen kon ik opeens fietsen.
Alberto knikte, maar leek niet onder de indruk.
Ja, onze Vespa wordt nog stukken beter dan die fiets. Zodra we hem hebben, zijn we hier weg.
Ik kan niet wachten, zei Luca met een lach.
Hij rolde op zijn rug en keek omhoog naar de felle lichten die schitterden aan de avondhemel.